NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Welkom bij Radiodoc. En straks gaan we weer op bezoek bij de Poolse komkommerplukker Pavel in Friesland. En hij serveert bijzonder eten. Maar eerst gaan we het hebben over geld verdienen. Vind de ondernemer in jezelf. Dat is de boodschap uit Den Haag aan iedere burger. En het leger zelfstandigen groeit nog steeds. Maar hoeveel mensen zijn nou eigenlijk echt ondernemer? En wat als dat niet in je zit, dat ondernemen? Hoe vind je dan een eigen, op maat gesneden verdienmodelletje, zodat je je daar geen zorgen meer over hoeft te maken? Moet je op cursus? Of speculeren met cryptomunten, zoals de bitcoin? Of accepteren dat talenten nou eenmaal niet gelijk verdeeld zijn en je neerleggen bij wat je wel kan? Radiomaker Martin Minkema gaat te raden bij ondernemers, bitcoin-experts, een high-end coach en marketeer Boudewijn Poelman, die met zijn postcode loterij het meest perfecte verdienmodel van Nederland introduceerde. Goede raad blijkt niet alleen duur, maar ook erg confronterend.
Er is een tijd geweest dat ondernemen een besmet woord was. De commercie in, dat wou bijna niemand bij mij op school in de jaren 80. Maar nu is jezelf verkopen een must.
Het bijzonder voor ondernemers is, die zitten niet de hele dag te zeuren over het verleden of wat er niet goed ging. Die kijken naar kansen, die kijken naar de toekomst. Dus de eerste wet van Rutte is dat met meer ondernemerschap ons land positief wordt.
Alles staat in dienst van resultaat, rendement, output, ook op de radio. Dit is nog het enige documentaire uurtje op Radio 1, want duur en voor klein publiek. En ook hier worden de eisen steeds strakker. Dus zo hoort u mij als freelancer, zo ben ik weg. Plop. Dus, ik kan maar beter een verdienmodel klaar hebben liggen voor een eigen podcast of zo. En namens iedereen die met zoiets zit, in welk vak dan ook, maar bij God niet weet hoe de ondernemer in zichzelf wakker te schudden, ga ik langs bij experts. Bij een echte businesscoach.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je eerst, dat je weet, en soms is het ook een kwestie van voelen, waarom je kansen zou willen zien.
En bij de medebedenker van de postcode loterij, het meest perfecte verdienmodel dat ik ken.
Nou, dankjewel. Ja. Dat is een heel compliment.
Ja, dat hoort u vast vaker natuurlijk.
Hè? Ja, hoor ik wel eens, ja.
Maar eerst ga ik in Madrid langs bij Erik, mijn enige oom. Hij is ook de enige echte zakenman in onze familie.
En dit is een klein tentje, daar kan je eten kopen. Een mooie paella of zo, als we geen tijd hebben. Dit is een heel aardige jongen, die maakt hele mooie paella's.
Handel zitten wij hem ingebakken, deed begin jaren 60 in Driebergen de autoschool.
Ja, ik heb een tijdje lang Volvo's verkocht in Nederland. Mijn baas zei toen ik begon, hij gooide een telefoonboek naar me toe en hij zegt, daar zijn je klanten. En daar schrok ik erg van. Ik dacht, wat gebeurt me nou? En ik reed met mijn demonstratiewagen weg en ik dacht, waar ga ik nu in godsnaam naartoe?
Volvo Amazon.
Elegant.
Ik ging mensen opbellen. Ik benaderde artsen. Ik ging langs huizen rijden waar auto's stonden van verschillende jaren oud in de prijsklasse als van de Volvo's en die mensen die langzamerhand aan een nieuwe auto toe zijn. En die mensen die heb ik benaderd.
Die belde je aan?
Natuurlijk. Natuurlijk. Als ze even willen meerijden om te kijken hoe fijn het is om in zo'n mooie Volvo te zitten. Ook ben ik bij de dames langs gegaan van de potentiële kopers om hun uit te nodigen voor een proefrit.
De man kocht de auto toch in die tijd?
Nou ja, en dan die vrouw die vertelde dan 's avonds tegen haar man van wat een lekkere auto is dat.
If your wife won't let you buy a Volvo, let her drive one. That'll really do the job.
Hola mamá.
Vamos eens aquí, no, no, no.
Na een paar jaar Volvo's verkopen, vertrok mijn oom Erik naar Spanje.
Ik wilde veel reizen, ik wilde weg, ik wilde een hoop dingen zien. En, ja.
Je hebt toen een discotheek begonnen hier, hè?
Ja, ik ben met een vriend een discotheek begonnen.
Aan de kust en aan de kust. Heel erg in het zuiden?
In Estepona, helemaal in het zuiden, ja. Je had een vergunning nodig voor een feestzaal. Maar het woord discotheek, dat was nog niet ingeburgerd, wat dat nou precies was. We hebben met weinig geld hebben we dat heel leuk kunnen decoreren. En veel zo, en de Doors. En de goede muziek uit die tijd. Hè?
Maar dat was eigenlijk je eerste business, hè?
Dat was de eerste business, ja. Ja.
De Zotte verhuisde naar Madrid, trouwde en ging in de metalen.
Koper, zink, lood, tin.
Erik heeft het financieel prima voor elkaar.
Nou, ja.
Een mooi huis met zwembad.
Ik heb altijd prettig kunnen leven, maar ik heb mijn hele leven ook keihard gewerkt. Je bent dag en nacht bezig. En het is je hobby. Ja. Dus dat is dan ook niet erg. Maar bij de hobby heb je natuurlijk ook je spanningen. En iedere ondernemer weet dat hij onder kan gaan. En ik heb ook risico's moeten nemen, maar ik heb getracht ze zo goed mogelijk in te schatten, zoals iedere ondernemer dat doet. En in dat opzicht ben ik er behoorlijk goed uitgekomen.
Wat denk je? Had je achteraf wel wat meer risico mogen nemen? Hoe ver heeft speelt angst?
Want ik kom uit een heel conservatief gezin. Dus misschien heb ik dingen niet gedaan die andere mensen wel zouden doen. Ik ben voorzichtig geweest, ja. Je moet, je hele leven is afhankelijk van je goede contacten. En het vertrouwen dat jouw contacten hebben in jou.
Ja. Zeg maar, ik ben totaal niet zakelijk. Hè? Ik kom er altijd bekijkt vanaf. Ik doe het niet goed. Wat mis ik? In deze.
Nou ja, maar dat is gewoon iets. Dat zit in je. En als dat niet in je zit, en er is ook niemand die je dat wil bijbrengen. Dan gebeurt dat gewoon niet. Je hebt er als kind nooit over. Het is nooit jouw hobby geweest.
Nee.
Nee, jij wilde journalist worden. Ja. Mensen die in zaken gaan, die hebben ook vaak misschien wat meer haast in hun leven. Die op jongere leeftijd door middel van zaken geld willen verdienen.
Een soort haast?
Ja, je leeft maar één keer.
Blijft wat ongrijpbaar. Ik heb zo nog geen handvat om handelsgeest naar boven te trekken in mezelf.
Deventer is het volgende station. We komen om 12:27 op tijd
aan. In Deventer houdt businesscoach Nienke van der Lek kantoor. En op haar site is alles vrolijk en in lichte kleuren en energiek en alles glimt.
Dit is de Nienke van der Lek podcast over doorbreken met je bedrijf.
En daar staan ook podcasts op.
Aflevering 85.
Volg altijd je intuïtie. Op het moment dat er een goed idee komt uit je onderbuik, pas die 5-second rule toe. Zorg ervoor dat je die ideeën serieus neemt en dat je er actie aan verbindt. Maar wel binnen 5 seconden.
En ik dacht, hier moet ik zijn. Hier moet ik zijn. En een paar dagen later maak ik heel veel geld over. $35.000, ik zal het wel gewoon vertellen. $35.000 maak ik over. Puur gevoel van intuïtie. Dit is mijn volgende stap.
35.000. Alle mensen. Ja, 5-seconden regel. Als ik het allemaal hoor, dan word ik ook heel ongeduldig. Dan wil ik ook succes. En wandelend naar een kantoor vallen me opeens allemaal verdienmodelletjes op. De marktstalletjes, de straatorgel, de straatmuzikant en de concurrentie tussen die twee. Mevrouw van der Lek, Marten Minkema, hallo.
Ja, Nienke van der Lek.
Ja, zal ik eens zeggen, ik heb ook bijna mijn hele leven gedacht dat ik helemaal niet zakelijk was. Dus ik kom helemaal niet uit de ondernemerswereld.
Ja.
Ik kom, mijn ouders zijn leraar Frans geweest en verpleegkundige. Ja. En bij toeval ben ik gaan ondernemen en heb ik leren ondernemen. Het is echt, mijn persoonlijke overtuiging is echt, ondernemen kun je leren. Succesvol ondernemen kun je leren.
Maar zou je dat ermee kunnen triggeren?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je eerst, dat je weet, en soms is het ook een kwestie van voelen, waarom je kansen zou willen zien. Dus wat zou het je brengen in je eigen leven? En wat zou het brengen in de levens van al die mensen die je als ondernemer kan helpen? Je kan heel veel mensen bereiken als ondernemer. Ja. En waarom zou je überhaupt kansen willen zien?
Oké, maar dat zijn hele elementaire vragen. Je geeft cursussen. Ja. Het gaat wel vaak om duizenden euro's. Maar ja. wat zijn nou de tools, hè? Mm-hmm. Want iemand die naar een psycholoog toe gaat en zegt van ja, god, ik zit een beetje vast in mijn leven, weet je wel. Die kan ook zeggen van nou ja, probeer dat, ga sporten, weet je wel, dat soort dingen. Ik neem aan dat het toch over andere dingen toch ook nog gaat.
Ja, nou, deels ook over persoonlijke ontwikkeling. Ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Maar het gaat ook echt om keiharde marketingstrategieën. Hoe voer je een verkoopgesprek? In het begin ook, alles wat ik verdiende gaf ik meteen weg. Ik vond het heel lastig om met geld om te gaan. Dat zijn dingen die je kunt leren. Welke prijzen bepaal je nou voor je producten of je diensten? Wat doe je op social media? Wat kun je toevoegen aan je diensten of producten om ervoor te zorgen dat klanten het nog waardevoller vinden?
Waar moet ik nou beginnen?
Ja, dus de eerste vraag die ik wilde stellen is: waarom zou je willen groeien? Waar wil je dan heen? Heel veel ondernemers werken zichzelf over de kop. Dat bedrijf staat op 1. Terwijl als je vraagt, wat is nou het belangrijkste in jouw leven, zeggen ze bijvoorbeeld mijn gezin. Ja. Maar de praktijk laat zien dat al hun tijd en aandacht en hun energie in dat bedrijf zit. En als ze eindelijk thuis komen liggen, of de kinderen in bed, of ze zijn afgepeigerd. Weet je, ik heb drie kinderen, drie zoons, dus ik heb echt een druk gezin. Dus ik heb mezelf opgelegd van ja, ik ga gewoon niet mijn week vullen met werken. Ik werk maximaal 3 dagen in de week. En binnen die 3 dagen moet ik het organiseren. En je weet zelf misschien ook wel, als je een dag hebt om bijvoorbeeld een artikel te schrijven, doe je er een dag over. Moet je het over een uur af hebben, is het over een uur af. Dus tijd vult zich. Het gaat om hoe ga je om met de tijd. En hoe ga je je leven zo inrichten dat het klopt met hoe je wil leven. En dat is waar het mee begint. Dat je daar echt eens bewust over nadenkt van, ja, ik zeg altijd, we zijn allemaal ondernemer geworden omdat we ook verlangen naar een soort vrijheid. Maar heel vaak creëren we een soort gevangenis voor onszelf.
Ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik raak helemaal een beetje gehypnotiseerd door Nienke. Dat ik denk, ja, ja, ja. En ik heb nog ineens een verdienmodel. Terug thuis in mijn straat in Haarlem loop ik eens binnen bij de beroemde feestwinkel Monnikendam. Waar Jos Groskamp achter de toonbank staat.
Kijk, wij zitten wel in een goede niche. Iedereen viert tegenwoordig, vooral de jonge mensen, feestjes. Dus pruiken, hoeden, petten, die we vroeger niet verkochten, dat verkopen we nu de hele dag. Afgelopen zaterdag hebben we meer dan, ik denk een stuk of, ik heb ze net aangevuld, ik denk iets meer dan 20 pruiken.
Wordt er meer gefeest?
Veel meer.
40, 50 jaar.
En daarbij ook verkleed. Ze deden het gewoon vroeger anders. Toen had ik nog heel veel dingen op papier staan. Bijvoorbeeld liedjes voor bruiloften. Toneelstukjes om uit te voeren op een school. We deden voor de helft van de winkel gewoon in teksten. Nou, dat is dus eigenlijk helemaal weg. Toen met de intrede van het kopieerapparaat was dat eigenlijk meteen een handel die weg was.
Die model werd aangepast?
Dat moet je dus constant aanpassen. Wij passen het gewoon elk half jaar geloof ik aan.
Oh ja?
Want het verandert ontzettend. Als je de winkel nu zou vergelijken met 10 jaar geleden is het al heel anders. En internet is natuurlijk een grote boosdoener bij ons. Want daar verliezen wij het van. Maar dan gaan we juist allemaal dingen doen die je niet op internet kan krijgen. Bijvoorbeeld gasgevulde ballonnen.
Oh ja, ja, ja.
Of mensen willen even een pruik opzetten. Of ze wil even een pak aantrekken. En dat is nou onze handel geworden.
En, vertelt Jos dan, er is nieuws hier verderop.
Ik noem geen namen. Maar hier in de straat zijn er een paar, waarvan ik het zeker weet. Die mannen hebben geïnvesteerd in bitcoins. Die ene zelfs, ik heb gehoord, en ik weet eigenlijk zeker, want ik heb gezien waar hij nou woont, dat hij meer dan 500.000 euro heeft verdiend. Gewoon simpele man hier in de straat aan de bitcoin. En ik heb zelf de boot gemist. Heb je mij weer? Zit een beetje met die feestneuzen te knoeien.
Maar ga je nou hals over de kop iets duiken?
Ga je, nee, hè? Nee, het is mijn karakter niet. Nee. Je moet een beetje een gokker zijn volgens mij.
Ja, wat zijn het voor mensen eigenlijk? Ik vraag je naam, maar wat zijn
het? Het zijn toch een beetje zakelijke mensen. Ja? Een beetje een gokkertjes. Een beetje bluffertjes. Ja. Een beetje. Het zijn toch niet van die hele gewone mensen. Ja, ze hebben wel wat. Van durf een beetje zo van, nou, en ook niet helemaal aan de grote klok hangen, weet je wel.
Nee.
Dit even lekker zelf doen, even lekker zelf meepikken en klaar.
Ja, misschien moet ik het maar eenvoudig houden en ook gewoon speculeren. Met die cryptomunten. Net als half Nederland trouwens. Origineel is het niet. Maar zoiets begint altijd met een paar enkelingen. Zoals advocaat Peter Plasman. Die zich al jaren geleden in bitcoins liet uitbetalen door zijn cliënten.
Ja, ik heb, dat was al in 2014, heb ik naar buiten gebracht dat men bij mij terecht kon met bitcoin.
Wat is het dan? Wat zag u dan wel wat ik niet heb gezien? Wat is dat dan precies? Hoe kan het? Want als ik in 2000, ik kan nu de situatie niet overzien, maar als ik in 2014 bitcoins had gekocht, was ik dan schat hemelsje rijk geweest. Hè? Dus, hoe kan ik in de toekomst dat soort situaties herkennen?
Als ik... Dan moet je er echt heel erg in verdiepen. Misschien dat dat een beetje helpt. Maar bijna niemand heeft natuurlijk de ontwikkeling van de bitcoin kunnen voorzien.
Nu hebben de klanten van strafpleiter Plasman soms zo hun redenen om bitcoin te gebruiken. Om transacties wat onder de radar te houden van autoriteiten. Dit soort cryptomunten staan natuurlijk voor een veel groter verhaal. Een hervorming van onderaf van de hele economie.
Bit my money.
Hier weten ze daarover Ars.
Mieke de Haas.
En Robert Reiner Nederhoed.
Wij hebben een bedrijf waar je bitcoins kan kopen, verkopen en versturen. En bij ons is het heel, we hebben het heel makkelijk gemaakt, zodat je geen kennis hoeft te hebben, maar gewoon bij ons heel makkelijk aan een mee kan doen met de bitcoins.
Ik heb het idee dat ik steeds maar de boot mis. Robert. Ik mis steeds maar de boot. Ik had zeker de boot gemist met tulpenbollenmanie een paar eeuwen geleden. Maar dat is de bitcoin toch niet, hè?
Nee, zeker niet. Ik sta elke dag wel op met het idee van dat we de wereld beter aan het maken zijn. Het is toch heel erg raar dat er negatieve rentes bestaan. En dat soort dingen, dat is in het oude systeem. En hier, zeg maar, dus hier bij BitMyMoney, maar ook hier in de blockchainwereld, zijn we langzaam alternatief aan het bouwen voor dat andere systeem.
Het is een democratisering van het geldsysteem.
Ja, ik vind het zeker een democratisering van het geldsysteem.
Ja, dus, ja.
Maar wat is het probleem? Je gaat niet aan boord.
Oké, de bitcoin is één boot, hè? Maar er zijn dus nu 1445, of 1545, ik weet niet precies, maar allemaal bootjes zijn er. Allemaal cryptomunten. Hè? Maar de meeste zijn lek, volgens mij.
Nou ja, kijk, dus het ligt eraan waar je het voor doet. Hè? Als je het echt alleen doet om te speculeren, ja, en je stapt aan boord van een cryptocurrency en hij zakt alleen, dan heb je dus inderdaad een verkeerde boot of is jouw boot gezonken, als je het een metafoor wil doorvoeren. Er zijn mensen die zijn heel de dag alleen maar aan het lezen wat iedereen, al die nieuwe currencies eigenlijk willen. En of dat wel goede verhalen zijn en of je daarin zou moeten stappen. Maar het is gewoon een dagtaak geworden. Dus wij doen ook maar, iedereen doet toch maar wat. Want nu gaat, en iedereen vraagt aan ons, wat gaat de koers doen? Geen idee natuurlijk. Net zoals niemand de koers van de beurs kan voorspellen, is het ook met de cryptocurrencies best wel onzeker.
Ja, dus bitcoin bezitten is gewoon geen verdienmodel. Ik bedoel, want je vraagt, wat is een verdienmodel? Voor mij is een verdienmodel...
Dan ga ik maar weer.
Ja, nou ja. Nee, sorry. Je hebt een nieuwe economie, daar zijn nieuwe verdienmodellen mogelijk. Maar bitcoin bezitten op zich is gewoon heel erg passief. En dat is geen garantie. En als je aan wil verdienen, moet je het verkopen. Dus dat is meer een spaarmodel. Maar als je bijvoorbeeld zegt van, ik wil er wel aan verdienen, dan zou je inderdaad kunnen denken, oké, hoe ga ik dan waarde toevoegen aan die nieuwe wereld die ontstaat? Dus je zou kunnen zeggen, dan ga ik trainingen geven. Of op een of andere manier bijdragen. Een podcast maken over het nieuwe verdienmodel, zeg maar. Dan ben je iets aan het creëren. En dan kun je je laten betalen in bitcoin. En dan heb je het over een verdienmodel. Maar bitcoin bezitten op zich is gewoon geen verdienmodel.
Wat ben je doen?
Ja.
Maar er is nog een andere kant aan die bitcoinachtige. Hoe ze worden bijgemaakt. Het bekende mijnen van die dingen. In computers die eindeloos rekenen en rekenen en rekenen tot ze een nieuwe bitcoin mogen uitspuwen. Hier hoor je duizenden computers razen in een bitcoin-mijnfabriek in China, waar de elektriciteit om die te laten draaien goedkoop is. In Nederland is stroom veel te duur. Dat rendeert niet. Geen verdienmodel. Hoewel, Peter Plasman.
Allerlei fenomenen treden erop, want we hebben inmiddels de klassieke wietteler. Dus die begint een wiethok of verschillende wiethokken en die zit met één probleem, namelijk dat kost vrij veel energie, want dat moeten lampen op. Dus dat, Dus, en daar wil ik niet voor betalen. En bovendien valt dat ook op als dat legaal gebeurt. Dus wat doe ik? Ik ga clandestien, ik ga de leiding omzeilen en ik betrek clandestien stroom van het energiebedrijf. Nou, dat is vaste praktijk. Dat gebeurt bijna altijd, hoort dat bij elkaar. Wiethok en stroomjatten. Maar toen is op een gegeven moment de omslag gekomen van... Hé, ik kan stroom jatten. En wat kan ik nog meer met die stroom doen die ik kan jatten? Hé, die kan ik ook inzetten om bitcoins te minen. Dus ik zet computers neer. Ik blijf die stroom jatten, dus ik heb niet de energiekosten. En dat minen, dat levert mij bitcoins op.
Dus dat... je zit met je plantjes bezig, die computers staan er gewoon, die hoef je niet in water te geven.
Precies, ja, en de risico's zijn op dit moment nog kleiner. Ja,
misschien is de eerste brand alweer geweest, hoor, in de verdieping met allemaal computers.
Ja, en de grap is, dan pleeg je maar één misdrijf, namelijk het jatten van stroom. En als je wiet deelt, dan pleeg je gelijk twee misdrijven.
Ja, dat wordt dus meteen gespot. Criminelen hebben een enorm goede neus voor perfecte verdienmodellen.
Ik ben geneigd om alles wat met criminaliteit te maken heeft uit te zonderen van iets wat lijkt op perfect verdienmodel. Want je begint met nul, dat is je uitgangspositie. Je gaat crimineel geld verdienen, je loopt tegen de lamp. Dan ben je crimineel geld kwijt, want het wordt afgepakt. Dan sta je weer op nul, maar dan moet je ook nog 2 jaar zitten. Dus je gaat van een positie van nul naar -2 jaar zitten. Dus dat noem ik niet een perfect verdienmodel.
Dus u kent niet zoveel criminelen die gezond en rijk oud worden?
Jawel hoor, die zijn er ook. Nee, maar...
Gelukkig zeg ik toch.
Er zijn genoeg mensen die in de criminaliteit hun geld verdienen en daar heel stilletjes rustig van genieten. En ook geen last van geweten hebben of zo. Dus dan kun je... achteraf zeggen, dat was misschien redelijk perfect verdienmodel, waarbij je dan ook weer alle risico's hebt omzeild van dat je nog eens een keer geliquideerd wordt of dat je geript wordt of anderszins. Maar dat is achteraf. Dus, en ik vind, perfect verdienmodel moet je van tevoren beoordelen. Van ik ga dit doen en dan ga ik geld mee verdienen. Nou, dat is inderdaad perfect uitgedacht.
Maar dat weet je nooit van tevoren.
Jawel.
Ja, de postcode loterij.
Ja, postcode loterij.
Goedemorgen en dag, lieve dames. Daar zijn we weer met elke werkdag een postcode straatprijs. En hier gaan we maar liefst 400.000 euro verdelen. En natuurlijk de auto.
Ja, kijk, daar komt iets langs. De postcode loterij. Het meest briljante verdienmodel dat ik ken.
Dat is klasse.
En wie kent het niet? Want iedereen heeft bij voorbaat een lot. Namelijk de eigen postcode.
Wat is dat toch leuk, hè, prijzen winnen? Denkt u dat zou ik ook wel graag willen? Ja, moet u wel meespelen.
En als je niet voor dat lot betaalt en Gaston Starreveld komt bij je in de straat om geld uit te delen, dan moet je met leden ogen toezien hoe hij alleen jouw buren rijk maakt, maar jou niet.
Iedereen is blij, behalve Meerte.
Ik heb niet gewonnen.
Niet gewonnen?
Nee. Als een van de weinigen, geloof ik, hier in de buurt.
Oh jee.
Ik ben serieus zelfs net gestopt. Ja, ik heb altijd meegedaan.
Toch kan je niet tegen die loterij zijn, want in 30 jaar tijd gaf die al 8,6 miljard euro weg aan goede doelen.
Ja, nou, we zijn de op 2 na grootste donor, private donor, ter wereld. We staan dus op de 3e plaats.
Dit is Boudewijn Poelman, medebedenker van die postcode loterij, over verdienmodellen en emoties.
Ik ben helemaal niet bezig met modellen.
Nee?
Nee, dat boeit me allemaal niet. Nee, dat tweede is natuurlijk heel belangrijk, de emotie. En als je die basisemoties tegemoet kunt komen, dan heb je al een flinke stap gezet naar een succesvol product.
En welke zijn dat? Hoeveel van de emoties spelen een rol bij het verdienmodel postcode loterij?
Daar spelen mee, wat bij alle kansspelen een rol speelt, dat is hebzucht. Je wil graag winnen en liefst veel. He, dus weinig inleggen, veel terugkrijgen. Dat is een typisch kenmerk van hebzucht. Jaloezie speelt mee. Je vindt het toch vervelend als in jouw straat de postcode een grote postcodeprijs valt. Dat je buren die dan wel meespelen miljonair worden of in ieder geval een grote prijs krijgen en jij niet. De derde emotie die meespeelt bij ons is de liefde-haat. We willen toch allemaal als mensen goed doen. En aangezien de postcode loterij daaraan voldoet, daaraan tegemoet komt door hoe ze het geld besteedt. En dan heb je ook nog de factor angst. de angst om te zien dat je had kunnen winnen, maar geen ticket hebt gekocht.
Ja, ik denk toch het belangrijkste is volgens mij de angst, denk ik toch.
Dat zou kunnen.
Dat de buurman...
Ja, dat zou kunnen. Dat de buurman... Ja, dat, of dat nou angst is of jaloezie, maar goed, dat zit daar tussen. En we hebben nu postcode loterijen in 4 landen. En in alle 4 landen is het echt een heel groot succes. Dus je ziet gewoon dat model van de postcode loterij overal aanslaat. En dat komt omdat die basisemoties erin zitten.
Je dwingt mensen niet, maar ze dwingen zichzelf eigenlijk door die emoties die ze hebben, hè?
Ja,
wat is dat? Hoe werkt het eigenlijk?
Ik hou niet zo van dwang, maar zelf ook een vrijheidsdier. Dus mij hoor je dat niet gauw zeggen. Nee. Ik heb het liever over verleiden.
Verleiden, ja.
Ja.
Maar kijk, het is geen pijnvrij model, hè? Want mensen die geen lot hebben en die wel in de straat wonen, die worden een beetje ongelukkig, hè?
Als de grote prijs komt.
Ja.
Totdat die valt, lachen ze zich natuurlijk steeds iedere maand een rotje. Want dan is... zijn buurman weer 12,50 of 13 euro kwijt. En hij heeft die nog.
Ja, ik heb een gezellig gesprek. Maar advocaat Peter Plasman...
Ja, ik vind het geniaal. Maar verwerpelijk.
...is een fel criticaster van de postcode loterij.
Kijk, het basisprobleem is dat je hoort dus op enig moment... Uw lot heeft gewonnen, alleen helaas, u heeft niet betaald, dus u krijgt die prijs niet die erbij hoort. Je kunt je er niet aan onttrekken.
Uw buren daarentegen?
Ja, die zijn rijk. En u had ook rijk kunnen zijn. Je hebt gedwongen een nummer in je maag gesplitst gekregen. En dan zou je ook kunnen bedenken van, nou ja, dan is het eigenlijk een soort van schade die mij overkomt als ik niet betaal en de prijs valt toch in mijn postcode. Tegen schade kun je verzekeren, dus je zou...
Schadeverzekering.
Als je nou zou verzekeren tegen de gebeurtenis dat de postcode in jouw gebied valt, terwijl je niet meedoet, dan betaal je daar premie voor. Valt de postcode in jouw gebied, dan wordt de schade uitgekeerd. En dan hou je nog een deel van het geld waar je dus die loten niet verkoopt, hou je over. En dat kun je, als je dat wil, aan goede doelen besteden.
Ja, dat vind ik zo grappig dat Peter Plasman er nu meteen een verdienmodel tegenaan gooit. Dus een verdienmodel bovenop een verdienmodel. En ook weer gebaseerd op angst. Hoe verdienmodellen op elkaar kunnen bouwen of elkaar dwars zitten... daarvan heeft Boudewijn Poelman ook een mooi voorbeeld... van een jaar of 10 geleden.
En dat was toen wij erachter kwamen dat de LED-lamp... inmiddels een bekend fenomeen... dat die in zijn ontwikkeling zover was... dat dat gewoon op consumentenniveau kon worden toegepast. En wij zoiets hadden van, maar waarom gebeurt dat dan niet? Dus we dachten, nou ja, waarschijnlijk omdat niemand het weet of zo. Hè? Die lamp die kost 1/10 van de energie van een gloeilamp. En hij gaat 10 keer zo lang mee. Ik bedoel, hoe lang moet je wachten om zo'n lamp aan te schaffen? Ja. Dus wij hebben besloten toen om eerst 100.000 en vervolgens dik 2 miljoen LED-lampen uit te delen aan onze spelers van de postcode loterij. Waarop de grote baas van Philips destijds in woede ontstak. Want dat was tegen het zere been, omdat Philips had bedacht dat die LED-lampen pas 7-8 jaar later op de markt zouden komen. In plaats van nu. En toen vroeg ik dus van, maar waarom dan? Want die dingen zijn technisch klaar. En maar dat was omdat er nog nu veel geld werd verdiend aan gloeilampen. En dan spaarlampen, die giftig zijn overigens, en daarom nooit echt een succes zijn geworden. Maar daar hadden ze grote fabrieken van en die waren nog niet terugverdiend.
Nee, het verdienmodel was nog niet...
Zo is het. Dan zijn we weer bij het verdienmodel. Ja. Ja. En toen hebben wij gezegd van, we gaan die LED-lampen toch uitdelen. Dan zullen we wel eens zien wat er gebeurt. Nou, dat hebben we gezien.
Dus u heeft de invoering van die LED-lampen eigenlijk versneld daarmee?
Met 5 à 6 jaar.
Oh ja?
Ja. Ja. Het heeft ons 30, 35 miljoen gekost.
Ja, dus niet goed voor uw verdienmodel.
Jawel hoor, want mensen stelden het geweldig op prijs. En die zagen daarmee dat de postcode loterij serieus is. Met het bevorderen van goede ontwikkelingen.
Hoe verdienmodellen elkaar in de weg kunnen zitten.
Ja, dat zat heel behoorlijk in de weg van Philips. Ja, klopt.
Laat ik ook eens wat proberen. Ik lees namelijk een stuk over een fenomeen dat samenhangt met dat mijnen van bitcoin. Cryptojacking heet dat. Cryptojacking is het kapen van de rekenkracht van jouw computer door boeven, om zo bitcoins te mijnen. Dat kan gebeuren als je op een besmette site komt. En dat kapen van jouw rekenkracht duurt net zo lang als je op die site blijft. Dus daarna houdt het op, het is verder niet schadelijk, maar je computer zit wel enorm te loeien. Maar dat stuk hier is geschreven door een onderzoeker van de Universiteit Gent, Glenn Joris, die denkt dat dat cryptojacking ook legaal gemaakt kan worden en gebruikt als verdienmodel voor de kranten en podcasts.
Ja, we moeten sowieso naar een soort nieuw verdienmodel streven, denk ik, dat het niet stoort, wat advertenties wel doen. We willen geen advertenties meer kijken op het internet. Cryptojacking kan daarom eigenlijk een heel goed alternatief vormen op dat digitaal advertentiemodel. Momenteel heeft het nog een zeer negatieve connotatie, cryptojacking, het stelen van computerkracht. Als je cryptojacking gaat gebruiken als verdienmodel, ga je eigenlijk zo lang mogelijk de webgebruikers op je website willen.
Omdat je dan... ja, je moet zo lang mogelijk op je website zitten en dan kun jij die rekenkracht gebruiken van het publiek, hè, voor het mijnen van die cryptomunten.
Ja. Als bedrijven het zouden willen gebruiken, zou ik wel het aanraden aan hen om echt vrijwillige toestemming te vragen aan de gebruiker.
En dan ga je langer mooie stukken schrijven, dat mensen op je site blijven.
Ja.
En dan is het cashje intussen.
Inderdaad. Hetzelfde zou je kunnen zeggen voor radiopresentaties of podcasts.
Ja, je geeft gewoon... Je laat je computer werken, ja, zodat jij iets kunt consumeren.
Inderdaad.
Dat is een verdienmodel.
Dat zou echt inderdaad een mogelijk verdienmodel kunnen zijn voor jouw radio-uitzending.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk wel verschillende ethische en juridische vragen bij te stellen. Stel je voor dat door jouw scriptje iemands pc kapot zou gaan.
Oh, dat ik hem zo hard laat rekenen dat je hem oververhit raakt en je...
Ja, inderdaad.
Oh ja. Wie is er dan... heb je zo 20 jaar...
Wie is er dan aansprakelijk?
Ja, je hebt zo 20, 30 mensen achter je aan die al een paar duizend euro weer hebben.
Inderdaad. Dus er zijn wel verschillende vragen bij te stellen bij de toepassing. Maar aan de andere zijde, we mogen het kind met het badwater weggooien.
Maar als die computers gaan draaien, dan gebruiken ze ook heel veel stroom. En dat kost dan weer CO2, CO2-productie krijgen dan. Dus eigenlijk moet ik er dan ook nog een... Ik moet ook eigenlijk zonnepanelen gaan verkopen. Zonnepanelen die je dus aan die computer kunt gaan koppelen.
Ja.
Dus je moet ook de zonnepanelen erbij gaan leveren.
Het zet de mensen aan het denken en ondernemen is een goede zaak, denk ik.
Ah, dus radiozender koppelen aan een bedrijf dat zonnepanelen verkoopt.
Ja, ik ben mee. Ik ben stakeholder.
Ja, zeker. Ja, dat is een goed idee. Ja,
ik investeer.
Ja. en de zender gaat heten Sunny Radio.
Ja, volledig. Ik ben, waar kan ik tekenen?
Ik raak helemaal enthousiast. Ook omdat Glenn Joris vertelt dat er een proef met legale cryptojacking is gedaan op de site van Het Laatste Nieuws, de grootste krant van België. Op de redactie draaide hun site 24 uur met een cryptojacking-scriptje op het scherm. Honderden computers mijnden al die uren cryptomunten. Ik stuur een mail om te vragen hoeveel dat opleverde. Het antwoord is 14 eurocent. Net genoeg om deze zin uit te spreken. Dit businessmodel is dus nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Terug naar Boudewijn Poelman met de vraag... wat maakt een echte ondernemer?
Het is heel moeilijk om goed te formuleren... maar ik vind een essentieel element in het ondernemerschap... is dat je kansen ziet. Het tweede onderdeel daarvan is dat je die kansen... afweegt en als je denkt ja, dan komt wat veel mensen zeggen van hij durft risico's te nemen en zo. Ja, dat is zo. Die moet je ook durven nemen, derde element van ondernemerschap. Je moet risico's durven nemen, je moet failliet durven gaan. Je moet alles op het spel durven zetten als dat nodig mocht zijn. Ja, en emoties zitten vaak het oordeel in de weg. In positieve en in negatieve zin, hè. Kijk, ik kan heel enthousiast worden van
van een hele positieve emotie van deze loterij, dat gaat hem helemaal worden, bla, 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 bla. En dan zou het kunnen zijn dat ik helemaal over het hoofd gezien heb dat het niet kan of niet mag. Of dit en zo. Je moet dus ook wel goed kunnen afwegen. Kijk, ik denk, oh, ik ben Feyenoord, ik denk dat elk jaar denk ik dat Feyenoord kampioen wordt. Dat is gewoon een emotie die gezond oordeel in de weg zit.
Ja, hè? Maar daar heeft natuurlijk, daar weet u alles van. Want zo'n loterij, de kans dat het in je straat gebeurt, ja, is gewoon klein.
Die is klein en toch doe je eraan mee. Want ja, er zijn emoties die zo sterk zijn dat je denkt, ik doe het gewoon. Ik koop gewoon een lot. En dat doen 6 miljoen mensen maand in, maand uit in Nederland.
Zo zitten mensen in elkaar?
Zo zitten mensen ook in elkaar. Ik wil niet zeggen dat ik nu een afgerond oordeel heb gegeven over de mens. Maar ja, zo zit hij zeker ook in elkaar. En dat weten we als marketeers maar al te goed. Want dat leren we ook. En je leert ook hoe je moet verkopen en hoe complex dat kan zijn.
Dus dat is voor mij dan een beetje hopeloos. Ik ben echt geen ondernemer. Maar toch zou ik willen weten wat nou een goed verdienmodel altijd in zich heeft.
Een goed verdienmodel heeft een ondernemer in zich.
Maar daar kan ik niks mee.
Nee. Het gaat dus ook niet gebeuren dan. Nee. Martin, het spijt me.
Oké.
Dat zijn talenten en eigenschappen aan mensen die niet heel veel worden uitgedeeld. Dat is nou helemaal zo.
Misschien moet ik dat hele idee van een perfect verdienmodel maar mijden, loslaten. Misschien moet ik het maar zoeken in andere doelen, waar mijn talenten liggen. Doe ik de ramen open en kijk naar de sterren. Mega winstmodellen op aarde of niet, die sterren die draaien hun eigen gangetje. Al miljarden jaren. Misschien moet ik die rekenkracht van mijn thuiscomputer niet gebruiken voor cryptojacking, maar uitlenen aan het SETI-project. De Search for Extraterrestrial Intelligence. De zoektocht naar buitenaards leven met radioschotels. Dat SETI dat heeft heel hard rekenkracht nodig. Van miljoenen vrijwilligers over de hele wereld om alle data die radioschotels opvangen te verwerken. Dat programma's te downloaden op SETI at Home. En als daartussen op jouw computer dan de eerste boodschap van buitenaards leven wordt ontdekt.
And your name is attached to that data. So if you find ET, you get the Nobel Prize. Although it's actually not mine to decide, but you might get it.
Ja, zegt deze meneer van SETI. Dan krijg je misschien de Nobelprijs. Ja, een piepklein kansje natuurlijk. Maar het is ook piepklein bij de postcode loterij. En de volgende dag ga ik even langs in de straat bij buurman Floor, die zijn hele leven nooit heeft meegedaan aan verdienmodellen.
Er wordt altijd nagedacht over dingen.
Kun jij me een beetje verder helpen?
Nee, want ik weet niet wat die term ken ik niet, perfecte verdienmodel.
Ja, maar je kent toch de berichten, je kijkt toch tv? We zijn toch allemaal een beetje ondernemer, zijn we nu?
Ik kijk geen tv, want dat vind ik allemaal maar niks. Zelf ingenomen.
Er staat wel een tv.
Ja, die staat er voor noten. Oh, als de wereldoorlog uitbreekt. Maar het maakt niet uit. Sommige mensen hebben 3 tv's of 4 en allemaal met... zijn lid van allerlei clubs en maar geld uitgeven. Iedereen moet op vakantie, moet een auto, moet uit eten, moet dure kleding. En ik moet helemaal niks. Beetje leven, een beetje fietsen, een beetje vrijheid, blijheid.
Dan hoef je dat verdienmodel ook niet zo op te pompen.
Nee, dat moet je wel helemaal niet op pompen.
Nee, maar dat moet je dus om dit vol te houden en te blijven groeien. Ja, steeds meer, hè?
Als jij alles wil hebben, dan moet je inderdaad Lazarus verdienen. Elk bezit is zorg. Dus hoe minder je bezit, hoe minder zorg. Het lijkt mij logisch, maar ik zie 99% van de mensen die het niet inziet. Ja. Maar goed, dat moeten zij weten. Ik heb gelukkig nooit commentaar op anderen. Nee, dat heeft A geen zin.
Dat zit niet in je.
En dat zit er niet in, maar je haalt de mond uit mijn mond. Als ze mij maar met rust laten, die klootzakken.
Geld bezorg je niet belast, want je houdt het toch niet vast. Pas heb je het gekregen, of het is weer weg.
Zorgen die zijn ook een last, die in onze tijd niet past. Brengen iemand zegen, staan je in de weg. Daarom zijn wij fideel, al hebben wij niet veel. Wij zijn voor pret en jood, is ons parool. Geen geld en toch geen zorgen, want wat komt het erop aan?
U hoorde Het perfecte verdienmodel. Een zoektocht naar de geheimen van het ideale businessplan. Marten Minkema maakte deze documentaire. De eindredactie was in handen van Anton de Goede. Heeft u tips of andere reacties voor Marten? Ons e-mailadres is redactie@npodoc.nl.
Radio Doc met Code Kloet.
Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van onze podcast Pawel de Poolse Plukker. De serie van Maartje Duin over het wel en wee van een Poolse komkommerplukker. Vorige week hoorden we hoe Pawel zich staande hield tussen de metershoge komkommerplanten uit Friesland op een nulurencontract van het uitzendbureau. Heeft u die aflevering gemist? U kunt hem terugluisteren via onze site. Of zoek om niks te missen in iTunes op de podcast Pawel, de Poolse plukker. Podcast met K-A-S, podcast. En Pawel met een W. En abonneer u op de hele serie. Aan het eind van deel 1 vorige week nodigde Pawel ons uit bij hem thuis. Laten we luisteren.
Ze wonen overal in het dorp. Met een hele ploeg en het zijn hele vieze mensen. Maar ja, die mensen hebben wel nodig voor, want anders hebben we geen groenten. Ja, toch?
Mag ik je aan iemand voorstellen?
My name is Pawel Borowik. I come from East Poland.
Tot voor kort woonde en werkte hij in Polen.
I work in a big fabric and I get salary 350 euro per month and I start searching a job in other place. Yeah, in other place.
Nu plukt hij komkommers in Friesland, maar hier kennen ze hem nog niet.
Mij verbaast dat dus de Polen zo slecht integreren in Friesland. Het zijn allebei aardige mensen, maar als je in Polen, vroeger ben ik heel vaak in Polen geweest, ook nog voor de Wende. Nou, in een paar dagen zat je tussen de Polen en dan had je er ook onderdak. Andersom gaat het dus wel. Ik vraag me dus af, ligt het aan de Polen of ligt het aan de Friezen?
Ik ben Maartje Duin en dit is deel 2 van de podcast Pawel, de Poolse plukker.
This is my village, Wijnaldum. This is a small village close to Harlingen. We have about 8 kilometers from here. Closer there is some...
Wijnaldum is niet veel meer dan een 15e eeuws kerkje omringd door huizen. Ook Pawels woning grenst aan het kerkplein. Een rood bakstenen huis dat er van buiten vriendelijk uitziet.
So, be my guest. Be my guest.
Het is het eind van een lange werkdag in de groentekassen. In de bijkeuken staan 16 modderige schoenen.
We living now with the 8 person. Two couples here and everybody have a separated room. It is busy. Daniel here is inside. This is a one bathroom.
Het interieur ademt de sfeer van tijdelijkheid.
This is my room.
Met alleen de hoogst noodzakelijke spullen.
This lamp is from Krinlop, from Harlingen. This chair, it is gift. This cast, I buy it in Franeker for 80 euro.
En een opvallend grote hoeveelheid koelkasten.
And this is my koelkast. Extra koelkast, just only for me.
Pawel nam er een mee van huis, in de achterbak van zijn auto.
When I go here, we kill the pig special for my trip to here. And we chose the best meat to prepare the sausage, the ham, bacon and other things.
Hij presenteert me een stukje worst. Lichtpaars met grote witte vetogen.
Yeah. This is from the second pig. Because I from that moment I was two times in the Poland.
En gaat me voor naar de provisiekast die op een ramp lijkt voorbereid.
This is a closet. Yeah. Didn't can survive in a hurricane. Coffee is from Poland. It's much more cheaper. Tea also is from Poland. We have a borscht and żurek. Tortilla is from here. Bread also is from here, but I also have in koelkast mustard. We have a great mustard from Poland. This our mother prepared the sauce from tomato. Yeah, and we pull a lot of products because we know everything costs a fortune for us. Yeah, and here we have a big living room.
Please.
To jest Hello. Nasza reporterka.
Chciała się z nami przywitać.
Marcie, nice to meet you.
In de woonkeuken staan de andere kaswerkers in pannen te roeren.
Daniel, Marlena.
Ze duiken weg voor mijn microfoon. Zoals Pavel in de kas al had voorspeld.
Nobody agreed to spoke with you. And I also hear so many bad words. Why you take the reporter to our house? They worry they lose the job. They will be put at a consequence of what they said.
Ze zijn bang om iets verkeerds te zeggen en hun baan te verliezen. Typisch Pools noemt Pavel die terughoudendheid. En niet goed voor hun imago. Hij wil juist dat Nederlanders weten hoe hij hier met zijn huisgenoten leeft.
Sometimes it's very busy. Sometimes when we meet with more friends, this living room is full of the people. We take a chair, we're sitting on the table, we drink, we take a party. Yeah, of course. But neighbors never complain yet. Yet. For us. Okay.
Pavel heeft het best gezellig met zijn huisgenoten, die hij kent via het uitzendbureau. Toch zou hij het liefst op zichzelf wonen. Maar zijn zoektocht levert tot dusver niets op.
Het is very, very difficult to find a house from the private person.
Soms belt hij op een advertentie van Marktplaats en is de woning toevallig net vergeven.
Because the people they afraid if we rented a house for the Polish people, probably they demolish it everything, or maybe there will be a lot discotheque or I don't know. They afraid of us.
Hij zit ermee in zijn maag, net als de lokale politicus in de kroeg verderop.
Er zit geen Polen in de gemeenteraad. Die hebben hier geen stemrecht. Hey. Ja, nou, er is niks op tegen dat je mensen hebt die in armoede leven of zo, en die hier komen om geld te verdienen. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Ik heb alleen bezwaar tegen dat er te grote groepen op één locatie komen te zitten. Die mensen zijn gehuisvest in afgekeurde woningen of mensen die wat kamers verhuren, verspreid over het hele gebied. En ze zaten afhankelijk ook op campings. Maar dat geeft problemen natuurlijk met de gewone camping. Mensen die daar geïnvesteerd hebben in een huisje of zo. Die hoeven die Polen niet om zich heen. Ja, het is nog een keer zo. Degenen die om 3 maanden weer teruggaan naar hun landen. Nou ja, oké, dat redt zich wel. Maar die hier willen blijven, die moeten dan geïntegreerd worden in gewone wijken. Dat we daar woningen voor zien te vinden.
Żebyście sobie łokciami tam nie wiesz.
Będziemy sobie podawać.
Daniel!
Na het eten vervolgt Pavel zijn rondleiding.
Oh, this one is closed.
We gaan naar de kamers op zolder. Het kleinste kamertje is voor wie het laatste binnenkomt.
Ja, yeah, first time when I come here, this was my room. For this room cost 350 euro. 6 meters square.
Het is een dakkapel met een inbouwkast.
Ja, yeah, with no heating system, no ventilation. And you have a closet in the wall.
Het raam kijkt uit op de tuin van de buren, waar een appelboom staat.
I don't know the neighbors. We don't meet each other, we don't spoke each other. No, we don't have any contact. Nothing. Sometimes they try to not see us on the street. But sometimes we start to scream, hey, hello! And they say, okay, hello, but no.
Als ze hier komen, ik heb hier nog nooit een Pool gezien in deze locatie. Ja, ze komen ook wel in het café, maar dan gaan ze, zitten ze bij elkaar. Of ze gaan wat aan de gokautomaat. Dat is geen onderling contact.
Nee, Polen die mengen zich niet bij de Friesen of de burgers niet. Die hebben hun groepje. En ze laten ze nu en dan ook nog wel eens met vrouwen overkomen. Ja, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Ja, er zijn hier wel Friese jongens, die hebben Poolse vrouwen inmiddels. Krijg je dan ook nog wel eens.
We try to go out, but sometimes it's very difficult because when the people look at us and they see you are not from here, maybe we look a little bit funny or we talking a little bit bad, but yeah, they see we are a little bit different. We are not from here.
Hij gaat naar Harlingen, soms naar Leeuwarden. Maar het leukst vond hij het dorpsfeest hier in Wijnaldum.
For 3 days is a lot of loud music and a lot of fun and a lot of screamings, some kind of carousel and shooting stuff, some kind of machine. It was a great fun. Just only when I look how they enjoy, I really enjoy to watch what they doing, what kind of game they playing. They play with your ball. I forget how to call it. Yeah, you know. This is very popular on the Friesland. There is a ball, everybody try to punch like this one. The special. I don't understand the rules, but everybody playing with this.
Misschien komt er een dag dat Pavel mee zou kaatsen.
Kaatsen? Ja, yeah, probably.
Dat hij deel uitmaakt van de gemeenschap die hij nu vanuit een zolderraam bekijkt. De Minskip heet dat in het Fries. Nog een woord dat hij wil leren.
Many people, Polish people, they coming here. They are disappointed about where they are now. Wow, this is worse what I got before. Yeah, but I think I'm strong and this is not a problem. I have 5 rooms, I can share. I have kitchen, I can share. No problem. I can cook for 2-3 person, for 8. No problem. Problem is how to have a good life. Always I ask myself, I want to have a good life. And I keep going and I keep going and I searching. I remove from this room, I go to that room, and then I hope so I quickly change a room for a house. Yeah. I have a big hope, I have a big plan. And my list is still long. Yeah.
Fijn dat je luisterde naar de podcast Pavel de Poolse Plukker. Een co-productie van Orkater, De Lawei en Iep en Up in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. In deel 3 leidt Pavel ons rond in zijn geboorteplaats, vlakbij de Wit-Russische grens.
Like you see on the street, you see most of all they are old people.
Er wonen nog maar weinig leeftijdsgenoten.
Why? Because they don't build any fabric, no any for to, opportunity to have a job here. That's why we are already migrated.
Tot volgende week.
En dat zei Maartje Duin, die deze serie maakt. Techniek Arno Peters, advies Gerrit Kalsbeek, eindredactie Anton de Goede. En de podcast maakt dus onderdeel uit van de Orkatervoorstelling Lost in the Greenhouse, die tot 27 mei in een kas in Seksbieren wordt gespeeld. Kijk voor meer informatie op lostinthegreenhouse.com. En voor meer informatie kunt u ook naar onze site gaan, npodoc.nl/radiodoc. En daar kunt u zich ook op onze podcast abonneren. En dat kan ook via iTunes. Fijne avond verder.
Dag.
NPO Radio 1.
Dag, juffrouw.
Mijn naam is Orito Aibagawa.
Het is een verhaal over een onmogelijke romance.
Ik vind u wonderschoon.
Trouw zijn lijkt eenvoudig.
Geef iedereen een fles, vrouw. Ja. Hoppa.
Over de liefde van een Hollandse klerk voor een Japanse vroedvrouw. In het Japan van 1799.
Wat doe je nou? Wat doe je, Ruud?
Luister elke vrijdag tussen 12:30 nachts naar het hoorspel De Niet Verhoorde Gebeden van Jacob de Zoet.
Ik heb redenen om te vrezen dat de werkelijkheid veel erger is.
Ook als podcast te beluisteren.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl.
Alfa Romeo presenteert de Alfa Days. Met een unieke collectie speciale uitvoeringen. De Alfa Romeo Limited Series. Rijk uitgeruste, exclusieve modellen om mee te verleiden. Om mee te showen. Om mee te leven en te beleven. Maar bovenal om direct mee te nemen. Ervaar nu de limited series van Alfa Romeo tijdens de Alfa Days. Voorzien van alle gemakken en luxe en tot wel €4.000 inruilpremie. Kijk op alfaromeo.nl.
Dit is Cody.
Hoi.
Cody hoort er niet meer bij. Niet omdat hij niet aardig is, maar zijn fiets is gestolen. En er is thuis geen geld voor een nieuwe. Cody raakt hierdoor steeds meer geïsoleerd. Loopt al weken alleen naar school, kan niet meer met vriendjes mee en zelfs niet meer naar voetbal. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen als Cody, zodat ook zij er gewoon bij horen. Help mee en steun ons tijdens de collecteweek.
Mannen van Nederland, Hans hier.
Menno, koekenbakker.
Wat?
Nog een keer? Maar nu zonder Hans, alsjeblieft.
Oh ja, Mannen van Nederland, Menno hier.
Juist.
Heel Holland, heerlijk gekleed met Only for Men. In 15 winkels en online.
Kijk op
onlyformen.nl.
Heel smaakvol.
Vraag een accountmanager buiten dienst wat DAB Plus is en je hoort...
DAB Plus? Ja, dat is die nieuwe online tool voor je rittenregistratie. Toch?
Nou, nee. Maar het is wel het beste van het beste als je onderweg bent. Want met DAB Plus digitale radio geniet je van meer zenders dan ooit. Dus toe aan een nieuwe auto? Kies er dan een met DAB Plus, de digitale opvolger van FM. Check digitalradio.nl.
NPO Radio.